Thank you. Goedemiddag, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant, dominee Vogel. Aart van Andel is vanmiddag de organist. Dan, broeders en zusters, de orde van de middagdienst. Na welkom en mededelingen zingen we van Psalm 130... de verzen 1, 2 en 3. Psalm 130, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. En na votum en groet zingen we weer van Psalm 130. Dan zingen we vers 4. Psalm 130, vers 4, zingen we na votum en groet. Na het gebed, het lied van de zondagschool, dat is Psalm 146, vers 4, in de nieuwe berijming. Psalm 146, vers 4, in de nieuwe berijming zingen we na het gebed het lied van de zondagschool. Na de schriftlezingen, Psalm 51, de verzen 1 en 3, in de nieuwe berijming. Psalm 51, de verzen 1 en 3, in de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging uit schriftberijmingen, schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2. Schriftberijmingen 27, de verzen 1 en 2, zingen we na de verkondiging. En dan zingen we rond de geloofsbelijdenis van gezang 147 uit het liedboek, gezang 147. Eerst zingen we de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis zingen we van datzelfde gezang de verzen 4, 5 en 6. Uit het liedboek gezang 147. Eerst zingen we de verzen 1, 2 en 3. En na de geloofsbelijdenis tot slot de verzen 4, 5 en 6. De schriftlezingen. Genesis hoofdstuk 2, vers 15, tot en met hoofdstuk 3, vers 11. En ook lezen we Romeinen hoofdstuk 5. De verzen 12 tot en met 17. Genesis hoofdstuk 2 vers 15 tot en met hoofdstuk 3 vers 11. En Romeinen 5, de verzen 12 tot en met 17. Dat zijn de schriftlezingen. Verder wordt ook gelezen uit zondag 3. Ook wordt gelezen uit zondag 3. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagavond. En graag tot de volgende week. Goedemiddag allemaal.
Goedemiddag gemeente, broeders, zusters, jongelui, kinderen, allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan ieder die via internet met ons mee luistert. Deze dienst wordt ook uitgezonden naar het Albert Schweitzer ziekenhuis, dus ook alle mensen die daar mee luisteren, heel hartelijk welkom. In deze dienst zal voorgaan dominee Vogel en we beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 130 vers 1, 2 en 3 in de oude berijming. Mag u namens de kerkraad een gezegende dienst wensen.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoopt op de Heer, gij vrome. We zingen het laatste vers van Psalm 130, ook in de oude berijming. Zullen we samen danken en bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. Als we bij u komen, dan komen we bij de God die niet alleen alles gemaakt heeft, maar die ons kent. De God die de wereld lief had, de God die ons lief heeft, de God die zijn enige geboren zoon gezonden heeft, de God die ons alles gegeven heeft. Tot u komen we. En we willen u heel hartelijk danken dat wij kleine, nietige en zondige mensen de weg naar u mogen vinden. Dat u zich niet heeft weggestopt in een groot licht waar niemand bij kan. Dat u zich niet hebt weggestopt in een grote donkere plek waar niemand wat ziet. Maar dat u duidelijk onder ons wil zijn. U heeft dat zo duidelijk laten merken toen u uw zoon zond in deze wereld. Zoals u zelf in uw zoon op aarde was. U zo duidelijk laten zien wie u bent en waarom u onze God wil zijn. Omdat u ons lief hebt. We willen u heel hartelijk danken, Heere God, dat we dat mogen weten. Ook al, en misschien wel juist, omdat we van onszelf wel weten dat we niet op die toonhoogte komen die u met ons leven voor heeft. U weet alle dingen van ons. En we leggen dat ook maar gewoon voor u neer, dat we mensen zijn die toch heel veel dingen om zichzelf laten draaien. En als we nadenken over wat u van ons vraagt, dan bemerken we dat we een heel eind van huis zijn. We hebben u niet lief boven alle dingen en we hebben onze naasten niet lief als onszelf. Maar dat u bij ons wil wonen en dat u onze God wil zijn en dat wij uw kinderen mogen zijn. Heere God, dat is uw liefde. En uw liefde alleen. Nu zijn we hier bij elkaar en we willen vanmiddag nadenken over een gedeelte uit uw woord. En de catechismus, de verklaring die daarvan is. We bidden van u, geef dat we daar op een goede manier over na mogen denken. En verlicht u ons verstand, zodat wie u bent steeds duidelijker en helderder voor ons mag worden. Zodat we steeds meer ons vertrouwen op u zullen stellen. Heer, we bidden zo voor elkaar. We bidden voor de kinderen die zo naar de kindernevendienst gaan of naar de zondagsschool. Wees u ook daar aanwezig. We willen ook van u vragen, denkt u aan ons als we in het ziekenhuis zijn? Om wat voor reden dan ook. Heere God, wees u onze God van nabij en geef dat we dwars door alles heen uw stem voor ons leven zullen horen. De stem van de goede herder die ons roept. Wees u zo bij ons en hoort u ons barmhartige Vader om Jezus wil alleen. Amen. De kinderen gaan straks naar de zondagsschool en daarom zingen we nu eerst het lied dat de kinderen geleerd hebben. Psalm 146 in de nieuwe berijming, het vierde vers. Psalm 146, vers 4. In deze dienst willen we de Bijbel openen in het boek Genesis en het boek Romeinen. We lezen eerst uit Genesis 2, vanaf vers 15 tot en met 17 en daarna hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 11. Genesis 2 van 15 tot en met 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op: van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Dan lezen we verder in hoofdstuk 3, vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang: van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw: gij zult geen zin sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook aan haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. En zij hechtte vijgenbladeren aan een en maakte zich schorten. Toen zij het geluid van de Heere God hoorde die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem: waar zijt gij? En hij zei: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan ik u verboden had te eten? Tot zover de lezing uit het boek Genesis. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de brief van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 5, vers 12 tot 17. Wat is er gebeurd in Genesis 2 en Genesis 3? Nou, daar spreekt Paulus ook over. We lezen: daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Want reeds voor de wet was er zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene zeer vele gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zoals door het zondigen van één. Want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door die ene, Jezus Christus. Tot zover de lezingen uit de schriften. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. In deze leerdienst staan we stil bij zondag 3 van de catechismus. Het eerste gedeelte dus van de catechismus, en dat gaat over onze ellendige situatie, de ellende van de mens. Zondag 3. En drie vragen zijn daarbij, en daar zal de preek dan ook over gaan. Heeft God de mens dan zo slecht en verkeerd geschapen? Want we hebben de vorige keer gehoord dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten. Heeft de mens, God dan die mens zo geschapen, zo slecht en verkeerd? Nee, is het antwoord. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper op de rechte wijze zou kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Waar komt dan deze verdorven aard van de mens vandaan? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs. Daar is onze natuur zo verdorven dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Ja, tenzij wij door de Geest van God wedergeboren worden. Nou, daar gaat straks de preek over. We gaan eerst met elkaar een psalm zingen, psalm 51 in de nieuwe berijming, berijming van het liedboek, vers 1 en vers 3. Psalm 51, vers 1 en vers 3. Straks na de preek zingen we uit de bundel schriftberijmingen vers 1 en vers 27, vers 1 en 2 over de erfenis. Dat is een berijming van 1 Petrus 1. Schriftberijming 27, vers 1 en 2. Ja, erfenissen, dat zijn toch altijd weer heel spannende dingen, hè? Een erfenis krijgen. Nou, het gebeurt ons niet zo vaak, maar je leest dat wel eens in boekjes en zo. En dat je eens een hele verre oom hebt die je nooit gezien heeft, maar die aan jou gedacht heeft toevallig. En dan denk ik soms ook wel eens, ik wou dat ik zo'n oom had. Maar dat is nog nooit gebeurd en dat zal ook waarschijnlijk niet zo gebeuren, want ik ken mijn familie aardig. Maar je denkt erover na, hè? Wat schiet er van over en waar heb ik nog wat aan? Wat zou ik ermee kunnen doen? Nu is het wel raar, want een tijdje geleden als ik deze preek zou houden, dan zou je zeggen van nou, daar wachten we eigenlijk ook niet zoveel meer op. Hè? Want heel veel mensen, of de kinderen van heel veel mensen, hebben tegenwoordig beter dan hun ouders. En als je als ouders altijd hard gewerkt hebt en je zegt van nou, ik wil dat aan mijn kinderen nalaten, dan was het tot voor kort zo dat je kon zeggen van nou ja, dat hoeft eigenlijk niet, onze kinderen hebben het eigenlijk wel beter dan wij zelf ooit gehad hebben. Ja, dat is nu een beetje aan het veranderen, dat is waar. We weten niet precies hoe het zal lopen, maar we weten dat het spannend is. En dat het niet voor iedereen een heel makkelijke tijd zal worden. Tenminste, dat wordt ons steeds gezegd en dat zal dan ook wel zo het geval zijn. Erfenissen, nou gaat het niet natuurlijk alleen over geld, hè. Maar je erft natuurlijk ook wel heel wat meer van je ouders. Bijvoorbeeld hoe je eruit ziet. Dat mensen zeggen van nou, dat is sprekend zijn vader of sprekend zijn moeder. Of hoe je gedraagt, je karakter, je innerlijk zomaar zeggen. Van nou, zo zou zijn vader ook doen of zo zou zijn moeder ook doen. En als ik hem hoor spreken, dan lijkt het net of ik zijn vader aan de telefoon heb of zijn moeder aan de telefoon heb. Wat je ook meekrijgt is een bepaalde manier van leven. Ook al kun je je nog zo verzetten tegen hoe je ouders je opgevoed hebben. Je krijgt toch iets mee van wat wel belangrijk is en wat niet belangrijk is. En je ziet dat dan toch vaak op de een of andere manier wel weer terugkomen. Ook al gaat dat niet zo zoals ouders dat graag willen. Maar je ziet er iets van terugkomen. Dingen die belangrijk zijn en dingen die minder belangrijk zijn. Dingen waar je voor gaat en dingen die je wat laat liggen. Je zou soms ook willen dat het geloof iets was wat je als een erfenis zou kunnen meegeven. Maar helaas is dat niet zo, hè? Hoewel je natuurlijk wel heel veel kunt meegeven aan je kinderen. Uiteindelijk is dat iets waarvan ze moeten zeggen van die erfenis aanvaard ik of die erfenis aanvaard ik niet. Dat is niet automatisch zo. Erfenissen. We zijn op zoek naar ja, hoe het ons zou vergaan, hoe wij in het leven zouden staan, wat onze hoop en verwachting zou zijn als de Heere Jezus nou niet gekomen was. Als hij nou, met de woorden van zondag 1, nou niet onze enige troost in leven en sterven zou zijn. En als hij dat nou niet is, wat is dan onze hoop, onze verwachting, onze toekomst? Wie zijn wij dan? Hoe staan we er dus voor? Nou, de vorige keer, toen we nadachten over zondag 2, toen vonden we in die catechismus die woorden dat we de neiging hebben om God en onze naasten te haten. En dat God eigenlijk van ons vraagt, dat God van mensen vraagt en ook redelijke wijze mag vragen, dat we hem zouden liefhebben boven alles en de naasten juist als onszelf zouden liefhebben. En dat is wat God redelijkerwijs van ons mag vragen. Dat ook de norm is voor ons leven. En dat je dan eigenlijk moet zeggen, nou, dat halen we niet. Dat redden we niet. En ja, dat noemt de Bijbel nou hè, ellende. Hè? Ellende, dat komt van een oud Nederlands woord. Dat betekent zoiets als uitlandig. En dat betekent dus ver van huis zijn. Nou, we zijn dus inderdaad ver van huis, want als dat de norm is, dat we God moeten liefhebben boven alles en onze naast als onszelf, nou, leg je leven er maar naast. Nou, dan merk je opeens dat je ver van huis bent. Hoef je niet zo lang over na te denken. Helemaal niet zo lang over na te denken. Dus, dan zie ik mezelf als een mens die er vanuit zichzelf, van nature, van God los is en heel eind van God vandaan is. Ik red het niet. En ja, ik moet zeggen, dat neem ik mee. Vanaf mijn prilste begin. Of nemen we dat niet mee vanaf ons prilste begin, maar gaat dat anders? Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè? Als je zo'n klein babytje ziet, hoe lang zijn ze? 48 centimeter ongeveer, 50 centimeter. Nou, daar kun je niks van zeggen van dat is nou zo'n zondig kind, hè? Ja, het huilt wat op tijden dat je zegt van nou, dat komt me niet zo goed uit. Maar om dat nou gelijk te zeggen dat is zonde, dat geloof ik ook weer niet. Maar dat kun je nou zeggen van dat is nou vanaf het prilste begin een zondig kind. Dat neemt het mee vanaf de vader en moeder of zo. Het is veel handiger en veel meer voor de hand zouden we zeggen om te zeggen van nou, dat kind dat neemt dat niet mee, maar dat ziet het. Dat ziet het gebeuren en dat hoort de verkeerde woorden op straat van broertjes en van vriendjes en zo. En dat gaat het kind ook gebruiken. Je neemt het dus over van anderen. Ja, als het zo is, dan zou je moeten zeggen van, dan moeten kinderen zowel de slechte dingen, maar ook de goede dingen dus overnemen van anderen. Dan kom je dus eigenlijk als een stukje blank papier, wit papier op de wereld, en daar moet op geschreven worden. En dan schrijf je ouders dan op, en dan schrijf je vriendjes op, en weet ik veel wat. En daar word je door gevormd. Zou het zo zijn? Nou, we leren natuurlijk wel veel aan, hè? Er staat inderdaad heel veel blanco op ons papiertje, om het zo te zeggen. We worden ook niet voor niks opgevoed. En veel aangeleerd gedrag, dat gaat zich ook gewoon in ons hart nestelen. Dat is iets van onszelf geworden. Dat is waar. Maar die neiging om jezelf, en dat is onze ellende, om jezelf in het middelpunt te stellen, die neiging om jezelf belangrijker te achten dan wie dan ook, belangrijker dan God, belangrijker dan je naaste, om jezelf of om die ander wel tegemoet te treden, maar voor zover het van jou of jou uitkomt, die neiging. Dat ik het dus ten diepste alleen voor mijzelf ben, nou die zit er vanaf het prilste begin in. En dat merk je aan jezelf als je ouder geworden bent. Dat een neiging in je is, waarvan je zegt van ja, waar komt die vandaan? Nou, dat heb ik niet van mijn vader of moeder gekregen. Tenminste, ik heb het niet gezien en daarom heb ik het overgenomen. En mijn broertje en mijn zusje zijn ook wel net zo, maar daarvan heb ik het niet overgenomen. Dat is iets wat zich in mijn eigen hart heeft genesteld. Wat in mijn eigen hart zit. En daar hoef je niet eens christen voor te zijn om dat te beamen. Ik denk dat als je maar een beetje met ogen open door deze wereld gaat en ziet wat er allemaal gebeurt, dat je zegt van ja, nou, dat zal heus wel zo zijn. En daar ontkom je niet aan als je ziet wat er allemaal in deze samenleving ook gebeurt. Hoef je ook niet een negatieveling voor te zijn om te zeggen van nou, we zijn allemaal in zonde ontvangen en geboren, hè, zware taal. Nee, het is gewoon zo. Overal en altijd gaat het erom dat mensen uiteindelijk, als het erop aankomt, als alle franje weg is, alle aardigheid weg is, zichzelf zoeken. We hebben dat in zekere zin geërfd. En we noemen dat erfzonde. En nou ja, de oude dogmatiek maakte daar nou nog een onderscheid in tussen erfsmet en erfschuld. Dat is ook wel handig om dat onderscheid te maken. Erfsmet is dat je ermee besmet bent, hè, als je op deze wereld komt. Je hebt nog niet direct een zonde gedaan, om het zo te zeggen, maar het zit aan je, het zit om je heen. En erfschuld is dat je er zelf ook aan mee gaat doen. Ik zeg erbij, we hebben dat in zekere zin geërfd, hè? Want anders zou je zeggen van, nou, dat zit dan zeker ook ergens op onze genen. Een karakter, je hebt een gen voor je karakter en ook een gen voor je zondigheid of zoiets dergelijks. Maar ja, zo is het ook niet. Zo is het ook niet. We hebben het niet. Het zit niet in de genen van onze voorouders. Het is iets waarmee we op deze wereld komen. Het is de schuld waarin wij alle delen. Ik moet wel zeggen, hè, ook al hebben we geen zondegen, zeg maar. Het zit wel in onze genen dat we een keer aan de gevolgen van de zonde moeten sterven. De dood, zegt de Bijbel heel duidelijk, is een straf op de zonde, gevolg van de zonde. Het komt in het voetspoor van de zonde. Nou, dat zit er wel in bij ons, in onze genen. We sterven. Maar die zonde is dat wat je meeneemt. Vanaf je prilste begin. En dan denk je inderdaad aan zo'n klein kindje, maar David zegt het nog veel, veel ernstiger eigenlijk. Hè? In Psalm 51. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, zegt hij. Hij bedoelt daar niet mee, wat een verschrikkelijk slecht mens was dat. Hij bedoelt daarmee om te zeggen van, kijk, het was al vanaf mijn prilste begin zo. David heeft in Psalm 51 gezondigd tegen de Heere God. Maar hij heeft daarvoor Uria laten doden en Bathseba heeft hij... Daar heeft hij overspel mee gepleegd. En hij kijkt naar zichzelf en hij zegt van, dat zat er eigenlijk al vanaf mijn prilste begin in. En hij zegt dat niet om naar zijn moeder af te schuiven. Hij zegt het ook niet om het af te schuiven naar wie dan ook maar. Hij zegt, zo ben ik. En hij erkent het als zijn schuld. Zo is het met mij gesteld. Nou, daar komt mijn ellende vandaan. Terwijl we toch voor een heel andere erfenis geschapen waren. We hebben dat ook gelezen met de catechisme zondag 3. God heeft de mens goed naar zijn beeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, dat hij God, zijn schepper, op de rechte wijze zou kennen. Hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven. Om hem te loven en te prijzen. Dat is de erfenis geweest. Naar zijn beeld een gelijkenis geschapen, naar Gods beeld, Gods gelijkenis. Ja, even voor de duidelijkheid, dat is niet dat we zo gemaakt zijn en er zo uitzien zoals God eruit ziet, maar vooral innerlijk, dat je kunt reageren, dat is typisch menselijke, denk ik. Je kunt antwoorden, dat je over iets dingen kunt nadenken, dat je kunt kiezen, dat je in vrijheid kunt kiezen, dat je hier gang kunt gaan. Dat is heel wat anders dan dat je een dier zou zijn die intuïtief of ook aangeleerd of hoe dan ook op een andere manier dingen doet. Maar die je toch niet echt begrijpt, niet aanvoelt wat je doet en die je niet kan antwoorden. Die je niet kan reageren op wat jij van plan bent te doen. Wat dat betreft moet je echt zeggen, we zijn geen God, maar we zijn ook geen dier. We zijn wezensvreemd aan dieren. Maar de catechisme zegt, waar lijken we dan wel in op God? Nou, in ware gerechtigheid en heiligheid. Nou, dat zegt ons niet zoveel, maar dat betekent in ware gerechtigheid, dat betekent in betrouwbaarheid. Hè? Gerechtigheid, betrouwbaarheid. En heiligheid, in toegewijd zijn. Dat je er bent, dat je keuzes kunt maken, goed en kwaad. En dat je voor het goede kunt kiezen. En dat je toegewijd kunt zijn aan God, toegewijd zijn aan een ander. Dus dat je God kunt liefhebben boven alles en daarnaast als jezelf. Zoals God zich toewijde aan Adam en aan Eva. Nou, dat is de erfenis van God. Nou ja, in zekere zin ook weer, hè? Want we zijn geen God, we zijn mens. We hebben dat geërfd van God, gekregen van hem. Dan ga je erover nadenken en zeg je van, is daar nog wat van over van die erfenis? Als God ons dat nou gegeven heeft, dat we hem zouden kennen in ware gerechtigheid en heiligheid. Is daar nog wat van over? Nou, vraag 8 is wel heel, heel negatief daarin, hè? Zijn wij dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad? Nou, dan zeg je van, en als het antwoord nog is ja ook, hè, dan zeg je er is weinig overgebleven van die erfenis. Heel weinig overgebleven. We zijn zo verdorven, staat er, dat we geheel en al, totaal dus onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Dan denk je van ja, onbekwaam tot iets goeds, is dat nou zo? Klopt dat nou wel? Is er niet meer overgebleven van die erfenis van God? Nou, je moet de catechismus wel goed begrijpen. Zeg het er maar gelijk bij. Je kunt het inderdaad zo lezen. En zo zijn er hele volkstammen die het zo gelezen hebben. Van we kunnen helemaal niks goeds. Dus zeg maar nooit iets goeds over jezelf. Zeg maar nooit iets goeds over een ander. Houd maar een beetje klein, want we doen niks goeds. En ook als je een heel geweldig iets moois gemaakt hebt, dan is het eigenlijk niet goed. Want al onze, zelfs onze beste werken zijn met zonde bevlekt, dus het stelt allemaal helemaal niks voor. Maar misschien herkent u dat wel. Dat u eigenlijk, dat in uw jeugd ook wel gehoord hebt, dat je zegt van, dat heb ik eigenlijk altijd meegekregen, van dat ik eigenlijk helemaal niks voorstel. En dat alle goeds wat er toch was en kwam, dat het eigenlijk geen naam mocht hebben. En dat ik het daarom ook maar niet geprobeerd heb om wat goeds te doen. En dat ik eigenlijk mezelf heel erg onzeker voel. En dat je eigenlijk een soort muurbloempje geworden bent. Van ja, wat kun je nou goeds doen in deze wereld? Ik denk niet dat de catechismus dat nou juist bedoelt. Het gaat over de vraag naar God. Hè? Het gaat over de vraag... Over de vraag van hoe leven we daar nou? Wat nou onze ellende is. Hè? Dat we ver van God af zijn. Kunnen we dan iets doen waardoor je zegt. Ja, we redden het wel. Om weer terug te komen bij God. Dat is de vraag. Het gaat niet over zomaar iets goeds doen. Het gaat over God kennen. En lukt ons dat? Lukt ons dat op de rechte wijze? Hè? Opdat hij God zijn schepper op de rechte wijze zou kennen. Dat was een onderdeel van... Die ware gerechtigheid en heiligheid. Dat we hem van harte zouden liefhebben. En met hem in de eeuwige zaligheid zouden leven om hem te loven en te prijzen. Lukt ons dat? God op de rechte wijze kennen. Lukt ons dat? Om hem van harte lief te hebben. Lukt ons dat om hem te loven en te prijzen met heel ons hart? Nou, ik denk dat je daarvan moet zeggen. Daar is niks van over. Daar is werkelijk niks van over. God op de rechte wijze kennen? Nou, dat moet hij zelf wel bekendmaken. Want anders geloof ik hem niet. En ken ik hem niet. Zoek ik hem niet. Vind ik hem niet. Hem lief hebben? Nou, ik kies voor mezelf. Hem loven en prijzen? Waarom zou ik dat doen? Ik heb genoeg aan mezelf. Kijk, er zijn andere zaken die genoeg in deze wereld zijn overgebleven. Gelukkig wel. Hè? Wat dacht je van liefde. Kunnen mensen die niet in God geloven, niet van God houden, niet van elkaar houden? Natuurlijk wel. Gelukkig wel, zeg. God heeft nog heel veel overgelaten in deze wereld. Wat dacht je van kunst, als mensen een goede schilder zijn, of een goede beeldhouwer zijn, of wat dan ook? Wat dacht je van techniek, van wetenschap? Waarin mensen zo ver kunnen komen en zulke geweldige prestaties leveren, dan kun je wel zeggen, stelt allemaal niks voor. Nou, dat kun je makkelijk zeggen, hè? Je stapt naar je auto, maar dat is ook een vorm van techniek waar je toch wel heel erg dankbaar voor bent. Dan kun je wel zeggen, het stelt allemaal niks voor, het is allemaal met zonde bevlekt, maar je rijdt er wel lekker in. Hè? Kunst, liefde, techniek, wetenschap, allemaal dingen die nog volop aanwezig zijn. Maar, er is wel wat mee. Het pit is eruit, waar draait het nou om? Nou, om God op de rechte wijze te kennen, om hem lief te hebben en hem te loven en te prijzen. Nou, dat loven en prijzen komt er niet meer uit, dat liefhebben komt er niet uit en dat kennen komt er niet uit. En je ziet zo vaak verworden. En Paulus schrijft erover, moet u thuis nog maar eens doorlezen, over Romeinen 1, wat er gebeurt als je God niet kent, wat je doet met al de mooie dingen. En Paulus zegt dan, je maakt dan van de dingen... Waar je mee bezig bent, daar maak je nou je God van. Nou, dat zien we in onze samenleving. Hè? Techniek, nou dat is het helemaal. Of de economie, dat is het helemaal. Dat is onze God. Of de liefde, dat is onze God. Of de kunst. Nou, en als de techniek onze God is, of als de economie onze God is. Nou, arme mensen. Arme mensen, als de liefde onze God is. Als de seksualiteit onze God is, arme mensen zijn we dan. Maar dat zijn we dus kwijt, hè? Dat we hem op de rechte wijze kennen, dat we hem lief hebben en dat we hem loven en prijzen. Nou, dat is ons probleem. Dat is onze ellende, maar we hebben er nog een probleem bij. Want we zien het ook niet. We zien ook niet of nauwelijks dat dat ons probleem is. Want we denken dat het eigenlijk niet zoveel te betekenen heeft. En toch is het zo. En denk maar eens na over deze wereld, hoe deze wereld in elkaar zit. En denk eens na over je eigen leven. Wat je wel doet en wat je niet doet. En als God je zou overlaten aan je eigen leven. Als God deze wereld zou overlaten aan het eigen leven. Wat ervan komt. Als God er niet meer is. Die zegt, hey, zou je niet eens je naaste lief hebben als jezelf? Als God er niet was, die zei van, hey, zou er niet eens wat meer zijn dan wat jij ziet hier op aarde? Zou ik er ook niet zijn? Als dat zou stoppen. Nou, dat is ons probleem. Maar er komen er toch wel een paar vragen bij, hè? Is dat wel helemaal eerlijk? Hoe dat nou gebeurt. Ja. Je leest het verhaal uit Genesis. En Eva die pakt die vrucht. Wat het dan ook geweest is. Ze geeft hem aan Adam. En ze eten. En je denkt van ja, maar spijt me. Maar dat heb ik niet gedaan. Misschien zou ik hetzelfde wel gedaan hebben. Maar ik heb het nu niet gedaan. En toch heb ik ermee te maken. Toch heb ik ermee te maken. Toch treft het mij. Hè? Als het in Genesis staat, in Romeinen staat. Blijkbaar heeft het iets. Of alles met mij te maken. Dat wat er toen gebeurde in het paradijs. Maar is dat wel eerlijk? Nou, dat is een goede vraag. Vind je nou? Wat vindt u daar nou van? Vindt u dat nou eerlijk? Dat Gods oordeel de hele mensheid treft. Dat de dood is, dat de zonde en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Vind je dat nou eerlijk? Ja, je kunt natuurlijk heel flauw zeggen, nou ja, waarom zouden we het goede wel ontvangen en het kwade niet? In dit verband is dat wel heel erg flauw, denk ik. Maar je kunt ook zeggen, het geeft in ieder geval aan, ook al begrijpen we het niet direct, waarom dat zo was, hoe ernstig het was wat Adam deed. En dat haalt ons een beetje uit die sfeer van, als je dat Genesis 3 leest, uit de sfeer van, ja, God wilde eventjes iets proberen. Kijken of ze wel echt hem zouden lief hebben. Alsof dat het alleen maar was, een soort testje of zoiets dergelijks. Zoals je ook wel eens met je kinderen zou kunnen doen. Zou dat nou zo geweest zijn in het paradijs? We hebben natuurlijk heel veel vragen, hè, over de oorsprong van het kwaad. Je kijkt opeens en zie je opeens die slang naar voren komen. Waar komt die nou vandaan? Met die smerige vragen van haar, moet ik zeggen. Waar komt dat nou vandaan? En waar komt dat kwaad nou vandaan? Hoe zit dat dan precies? En waarom heeft God nou die hof in Ede afgeschermd? Van de rest van die aarde, ja, om te bewaren en te bewerken. Maar was dat dan nodig? Was dat dan nodig? En is dat nou inderdaad meer, is zomaar of alleen maar een testje geweest van de Heere God om te zien of ze hem wel echt trouw zouden zijn. Je mag van alles eten, alleen van die niet. En alsof de Heere God erbij stond om te kijken. Maar wat je nou leest, is dat niet, hè? De Heere God verwacht het dus helemaal niet dat ze daarvan zouden eten. Want de Heere God komt hier na die tijd naar hen toe. En hij zoekt ze. En hij roept hem. Adam, waar ben je? En dan vervolgens, heb je nou van die boom gegeten waarvan ik je gezegd heb dat je daar niet van mocht eten? Alsof de Heere God daar verbaasd over is. Vreemd, hè? Maar waarom heeft God dan die boom daar neergezet? Als het niet zomaar een testje is. Maar God heeft die boom daar neergezet omdat hij alleen kan bepalen. Het is niet zomaar een boom, hè? Boom van kennis van goed en kwaad staat er niet voor niks bij. Er staat niet een boom, boom X, of boom 323 in dat perceel. Nee, de boom van kennis en goed en kwaad. Een heel bewuste boom. Die boom waar de kennis van goed en kwaad aan kleeft. Daar moet je van afblijven. En het geeft al aan dat dat een heel bijzondere boom was. Dat het eigenlijk een boom was als een symbool daarvoor dat God zegt van, dat kun jij niet bepalen. Daar moet je niet van willen eten. Dat moet je aan mij overlaten. Wat goed is en kwaad, dat kun jij niet eten. Dat moet je aan mij overlaten. Begrijp je? Dus die boom daar in het paradijs was niet zomaar een test. Maar om aan te geven, daar moet jij van afleven. Dat kun jij niet. Je hoeft het ook helemaal niet. Maar je kunt het ook helemaal niet. Je kunt dat niet dragen. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij sterven. Niet omdat dat er zomaar een straf is, maar omdat je dan ten onder gaat. Niet zomaar een straf, want jij doet iets verkeerds, je krijgt een klap. Maar dat is dus vragen om een ondergang. Het is alsof je op een dijk staat. En God zegt, daar is het boze water. En hier woon je veilig. En hier loop je op de dijk. En wat God zegt van, zorg nou dat er geen gat in die dijk komt. Zorg nou dat die dijk in stand blijft. Want daar het land en daar het woeste water. Zorg nou dat die dijk heel blijft. En God gaat weg. En wat doen Adam en Eva? Ze horen iemand zeggen van dat water is best prima hoor, binnen op het land. En ze graven een gat in de dijk. Ik denk dat je het zo zou vertalen in onze tijd. En ze, de dijk is doorgebroken en we weten nog altijd de gevolgen daarvan, de zonde en de dood. Die zijn tot op de dag van vandaag overal binnengekomen. En dat wilde God nou juist voorkomen. Laat dat nou aan mij over om te bepalen wat goed en kwaad is. Doe dat nou niet zelf. Je bent maar een mens. Je bent mij niet. Ja, op deze manier proberen we het wat te vatten. Wat er gebeurd is toen. En wat er nog altijd blijkbaar aan de hand is. Dan nog kun je zeggen, het is wel helemaal eerlijk. Nou, ik moet erbij zeggen, het is feitelijk wel juist, hè. Als je nog eens vraag en antwoord 8 leest, zijn we dan zo verdorven dat wij geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds? Ja, dan moet je dat zeggen. Als het gaat over de diepste vragen van mijn leven, de richting van God, moet ik zeggen, zo staat het ervoor. Tenzij God mij een nieuw leven geeft, natuurlijk. Maar als hij dat niet doet, dan staat het er zo voor. Is dat nou helemaal eerlijk? Ja, dan denk je nog eens aan hem, hè? Hij is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons ook zo gemaakt zoals we in elkaar zitten. Niet als losse mensen. Maar dat staat zo in Genesis 2, hè? Man en vrouw schiep hij hen. Als mensheid eigenlijk ben je geschapen. God heeft ons aan elkaar verbonden, heeft ons aan elkaar gegeven, maar ook aan elkaar verbonden. En ook ons lot aan elkaar verbonden. Denk dan altijd aan wat je ziet in het bos, die paddenstoelen. Denk je van, hé, daar staat een paddenstoel en daar staat een paddenstoel. En dat is ook toevallig. Nee, dat is helemaal niet toevallig. Ze zijn op de een of andere manier met elkaar verbonden. Zo'n heksenkring noemen we dat. Op de een of andere manier zijn ze aan elkaar verbonden. En zo zijn wij ook aan elkaar verbonden. En zo is het water wat door de dijk kwam. Ook bij ons allen binnengekomen. En ook raakt het onze kinderen die geboren worden. Nogmaals de vraag. Is het nou eerlijk van God? Moet je nadenken. Wie zegt dat nou tegen ons? En hoe denken we daar nou over na, over onze ellende? Denken we erover na, zijn dat nou woorden van een negatieveling? Zijn dat nou woorden van iemand die pessimistisch is over de wereld, of gewoon een zwartgallig iemand? Weet je wie dat zegt? Wie ons dat leert, hoe het er met ons voor staat? Dat zegt hij, waarvan de Nederlandse geloofsbelijdenis zegt, er is niemand in de hemel en niemand op de aarde die ons meer lief heeft dan hij. Dat is Jezus. En dat staat ook in zondag 2, hè. Waaruit ken je ellende? Uit de wet Gods. En hoe luidt die wet Gods? Dat leert ons Christus, staat er dan. Jezus leert ons dat. En Jezus leert ons zien wie wij zijn. En Jezus leert zien ons hoe we ervoor staan en hoe we zonder hem zijn. Jezus leert ons dat zien. En Jezus leert ons zien dat wij zo verdorven zijn en geheel en al onbekwaam zijn tot iets goeds en geneigd tot alle kwaad. Dat doet Jezus. En als hij dat zegt, van wie we zeggen, ik heb maar één troost en dat ik van hem ben, dan komt het toch in een heel ander licht te staan. Dan denk je aan Adam. En dan denk je, hoe zwaar was het wat hij deed? En dan denk je aan Christus. Zoals Paulus erover schrijft, hoe zwaar was het wat hij deed? Van die vele overtredingen, vele gerechtvaardigd door het bloed van Christus. Is het nou eerlijk? De laatste keer. Dan denk je aan Petrus. Petrus die in 1 Petrus schrijft over de erfenis die wacht. We zullen daar straks van zingen. Voor hen die zijn wedergeboren tot een levende hoop. God kent onze ellende. God doorziet onze ellende. Maar God ruimt ook zelf onze ellende op. Door zijn zoon te sturen naar deze wereld. Die sterft in Gods verlatenheid. En die staat op in Gods nabijheid. Om ons dicht bij God te brengen. Om ons zijn eigendom te maken. Hij doet wat. Hij doet alles aan onze ellende. Nou, daar moet je eens over nadenken. En dat is niet dat je zegt van nou, daar heb ik op 4 november even over nagedacht. Dat is iets wat je meeneemt. Hè, waar je tegenaan loopt in je leven. En waar je soms ook tegenaan schopt in je leven. Maar waar je van je toch mag zeggen. Ja, maar het licht van het kruis valt eroverheen. Christus Jezus staat in mijn leven. En inderdaad, ik heb een erfenis van God. Die heb ik volledig verspeeld. Ik heb een erfenis van Adam, die draag ik dag aan dag met me mee, de dood. Maar het evangelie is juist, in deze donkere wereld, tussen donkere mensen. Het evangelie van het licht van Christus Jezus. Die erfenis die hij ons zomaar uit genade schenkt. En dan ga je iets begrijpen van wat het is om ellendig te zijn. Maar dan begrijp je ook iets van wat het is. Om het eigendom van hem te zijn. Amen. We zullen de Heere God danken en bidden. We willen de Heere God ook danken voor het feit dat onze broeder en zuster Moret in de afgelopen week 50 jaar getrouwd waren. Dat ze dit ook mogen vieren. Vandaag ook met hun kinderen bij elkaar mogen zijn. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Heere God in de hemel, u ziet ons zoals we zijn. Kleine mensen. Mensen soms met een hoop drukte. En de grote verhalen. Maar uiteindelijk voor u, de grote heilige God, maar als kleine mensjes. Ook als sterfelijke mensen. Want dat stellen wij voor. Wij met al onze verhalen. U komt en we zijn er niet meer. Zo is het, Heere God. U ziet ons, zondige mensen. Mensen vol van zichzelf. De ene wat meer heeft dat wat meer aan de oppervlakte, de ander wat meer van binnen. Maar zoals wij zijn in onszelf, zo is het. U ziet ons zo. En we willen u danken dat u ons dat ook zegt. Dat u daar niet aan voorbij gaat. Dat u ons niet behandelt als de mensen die wij niet zijn. Maar u ziet precies wie we zijn. U weet waar het vandaan komt. U weet hoe diep het in ons hart zit. En hoe we daar zelf ook graag uit leven. U ziet het en vertelt het ons. We vinden het niet altijd prettig om dat te horen. Maar we horen ook van de Heer Jezus Christus. Juist daarvoor kwam. Niet om ons zomaar wat te helpen in het leven. Niet om af en toe onze God en Vader of om onze redder te zijn. Maar om ons totaal te redden. Overal vandaan. Ons te redden uit die diepste ellende waarin we gezeten zijn. En dat we u niet kennen, dat we u niet lief hebben. En dat we u niet loven en prijzen. Maar dat u ons bij u brengt. Dat hij ons bij u brengt, dat is toch het grootste geschenk, Heere God. We willen van u danken dat u ons dat laat zien. En dat u zo inderdaad niet aan de oppervlakte van ons leven blijft steken. Maar dat u zelf in de diepte van ons bestaan bent neergedaald, Heere Jezus. Dat u daarin gekomen bent. Dat u door uw Vader verlaten bent in plaats van ons. En dat u bent opgestaan om ons juist een plaats te geven in ons Vaders huis. We danken u voor het evangelie. We danken u, we hoeven dat niet altijd te horen, maar we weten dat we het weten mogen. Waar u ons vandaan haalt. Heere, stelt u ons ook zo in het leven als bescheiden mensen, maar die weet hebben van genade. Die weet hebben van uw kracht die alles kan veranderen. Heere, geef dat we klein over onszelf zullen denken in die zin. Dat we niet de grote verwachtingen zullen hebben van al onze prestaties. Maar dat we grote gedachten van u zullen hebben. En geef dat we zo onze weg ook zullen vinden in deze samenleving. En dat we ook met trots zullen bouwen in deze samenleving. En alles zullen doen wat u van ons vraagt. En geef ons liefde voor de wereld om ons heen. Geef ons liefde voor ons werk. Geef ons liefde voor de techniek, voor de kunst, voor de liefde. Geef ons zo liefde voor het bestaan. Juist omdat het bestaan door u gered is. Heere God, we danken u voor uw genade. We danken u dat we vandaag hier als uw gemeente ook bij elkaar mochten zijn. En dat we uw woord mochten horen. Gaat u daar ook mee verder in onze levens. Ook in de komende week. U kent ons, u weet wie we zijn, ook als we in het ziekenhuis liggen. We weten niet wat op ons afkomt, wat de arts deze week zal zeggen, hoe het zal gaan. Misschien zijn we erg gespannen. Wees u ons een God van nabij. En geef dat we zullen weten dat als u ons daar vandaan haalt, de diepte van de dood, dat u ons ook zal leiden door dit leven. Als u ons uit onze diepste nood verlost hebt, dat u ons ook verder kunt leiden. Geef ons dat vertrouwen. En zegent u ons in de komende week met alles wat we doen en laten waar we mee bezig zijn. Brengt u ons ook komende woensdag bij elkaar als uw gemeente op dankdag. Geef dat we dan ook een goede dag mogen hebben met elkaar. We willen bidden voor alle uit de gemeente. We willen u danken samen met de familie Moret voor het feit dat ze 50 jaar getrouwd mogen zijn. En we willen u heel hartelijk danken voor al uw goede zorgen aan hen besteed en aan hun kinderen. Heren, we vragen van u, zorgt u ook verder voor hen, maar geef dat ze hun weg blijmoedig met u verder mogen gaan. Zegent u hen met elkaar en voor elkaar. We bidden ook voor ons land en volk, ook nu we bijna een nieuw kabinet hebben. Geef dat het goed mag zijn, geef wijsheid. Geef dat het goed mag zijn voor ons land en onze samenleving. We willen bidden, zo voor allen die het van u verwachten in deze wereld. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor de mensen om ons heen. We bidden voor de mensen verder weg. We bidden voor de mensen in Syrië, in die gebieden van de wereld. Heere, geef vrede. Geef wijsheid aan mensen die wijsheid zouden moeten hebben. Zo komen we tot u, Heere God, aan het einde van deze zondag. Wil u danken dat u tot ons wil spreken. En dat we niet moederziel alleen in deze wereld zijn. En dat we ook niet op onze eigen inzichten, hoe verheven ook, door het leven hoeven te gaan. Maar dat we het mogen doen met de kennis van Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere. Hoort u ons om zijnentwil. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden en daarna willen we met elkaar zingen gezang 147. Ter inleiding op de geloofsbelijdenis zingen we vers 1, 2 en 3 en na de geloofsbelijdenis vers 4, 5 en 6. willen nu in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof belijden en aan ieder van u spreken met mij in het hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Daarom ook heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heere. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.